Welkom beste kijkers en beste luisteraars bij deze nieuwe aflevering van onze podcast De Optimist. Onze weg naar financiële onafhankelijkheid en autonomie. Vandaag bij ons Ivan van de Kloot, hoofdeconoom van Stichting Merito. En vandaag zouden we het eens hebben over het industriële beleid in België, maar uitgebreider ook in Europa. Want er zijn toch een aantal onrustwekkende tendensen merkbaar. Hè? De industrie trekt weg uit de haven van Antwerpen, uit de haven van Rotterdam, uit Duitsland. En dat heeft verschillende implicaties. Jobverlies, maar ook onze onafhankelijkheid die in gedrang komt. Kan je daar iets mee over zeggen, Ivan?
Wel, sinds 2024 zijn er nu 2000 banen in de chemie in België geschrapt. En dat zijn wel de banen die een hoge toegevoegde waarde opleveren en die dus ook de financiering meer dan proportioneel garandeerden voor bijvoorbeeld onze sociale zekerheid. En we hebben natuurlijk nu een soort noodklok horen luiden, doordat er ook bij BASF, wat voor velen toch een heel dominant chemisch bedrijf is, aangekondigd werden, dat daar jobs geschrapt gingen worden. En dus dat is de industrie die onder immense druk staat. En dat wordt dan wel erkend en daar wordt over gepraat. Maar het zorgwekkende is dat er in Europa heel lang, jarenlang gepraat wordt, maar zonder altijd gehandeld te worden.
Dus de industrie trekt hier weg en dat is wel degelijk omwille van bepaalde beleidskeuzes die in Europa en in België worden gemaakt? Heeft dat dan voornamelijk te maken met klimaat en energie?
Wel, regelgeving is een overkoepelend probleem. Hè. Dus regelgeving die niet ondernemingsvriendelijk is. Natuurlijk, dat heeft zijn specifieke onderdelen. Hè. Energie is een heel problematisch iets. De energiekost in Europa voor gas bijvoorbeeld is, dat we gewoon een dubbele kostprijs hebben in Europa dan voor de Verenigde Staten. Ik bepleit recent in de Gazette van Antwerpen dat het niet zo is dat je dat kunt wegtoveren, dat energiekosten hoog zijn. Er zijn mondiale factoren. Maar je kunt wel zorgen en proberen ervoor te vermijden dat bijvoorbeeld die gasprijzen in 2022, die gingen op sommige uren, tijdslot, ineens maal 50 of zo. En nu, dat hebben mensen ook gemerkt in een private huishouden destijds, van op dat moment was het niet meer mogelijk om een contract met vaste prijzen te bekomen. Maar op dit moment is dat wel terug mogelijk. En dus ik denk waarom is dat zo? Omdat je in normale tijden, zonder die immense stress, kun je contracten afsluiten waar je een bepaalde verzekeringspremie eigenlijk betaalt voor het risico dat prijzen ook kunnen stijgen. En ik denk dat dat veel sterker moet aangemoedigd worden, gepusht worden. Ik heb een verleden als consultant voor elektriciteit en gas. En in die jaren was er nog het controlecomité voor elektriciteit en gas. Niet de KRIG zoals vandaag, maar het controlecomité. En dat was echt een forum waar ook de belangen van de industrie heel ernstig bekeken werden. Dat betekende dat men toen akkoorden maakte van de prijzen moeten een beetje afgevlakt worden. Hoe kan dat? Dat kan bijvoorbeeld door een soort pool te maken van gezinnen en industrie, dat er een spreiding is van die hoge kostenescalatie op korte termijn, dat door meer wordt gedeeld dan door enkel de meest energie-intensieve bedrijven. Een andere kwestie is dat je, bijvoorbeeld in Frankrijk gaat men natuurlijk veel verder, daar heb je EDF, dat gewoon in staatshanden is en dus men plafonneert de elektriciteitsprijs en energieprijs. En de verliezen die men boekt, die worden één op één doorgesluist naar de begroting. Dat is natuurlijk weer op zijn Frans, maar je kunt wel in eerste instantie privaat u verzekeren tegen volatiele prijzen en op zich dat ook de overheid er een verantwoordelijkheid in opneemt, gegeven het maatschappelijk belang van de industrie. Dat soort zaken, daar moeten we in durven handelen, want dat is een groot pijnpunt. We praten hier al jaren over. Maar ondertussen, in de Verenigde Staten, doet Trump het gewoon. Hè? En dat is natuurlijk een belangrijk verschil. Nu, waarom zouden we dat doen voor de industrie? Wel, we kunnen daar van alles over zeggen, maar het belangrijkste dat ik altijd wil afzonderen en isoleren is, het veiligheidsbeleid.
Ja, want dat is toch ook wel iets, hè, naast het zuiver economische, het jobverlies dat gepaard gaat met het vertrek van die industrie, zit je natuurlijk ook met hetgeen wat tijdens de coronacrisis naar boven is gekomen, maar het strategische belang van bepaalde productie en van bepaalde grondstoffen die eigenlijk bij ons worden gemaakt in de chemische industrie. Daar heb je ook een aantal concrete voorbeelden.
Ja, de anekdote wil dat ik jaren geleden, voor 2017, gecontacteerd werd door de Nederlandse ambassade, die mij goed kende, van ja, wij willen eigenlijk met de relevante gesprekspartners over economisch veiligheidsbeleid in gesprek gaan. En ze kwamen bij mij terecht omdat ze de weg niet goed vonden in de institutionele lasagne in dit land. En finaal hebben ze het in elkaar gekregen dat op één dag hebben ze toen in één hotel in Brussel de staatsveiligheid gezien, het ministerie van Economische Zaken in Vlaanderen, de FOD-economie federaal, de FPIM, allerlei spelers die toch relevantie hebben. En die hebben vaak toen, hè, men vertelde mij dat, ja, die spelers ontmoeten elkaar toen in dat hotel. Van, ah, zijn jullie ook met veiligheidsbeleid bezig? Dus bij ons is dat echt verdeeldheid alom, terwijl die delegatie uit Nederland, dat was onder de tutelage van de Rijksoverheid Nederland. Dat was een geordend peloton van mensen die goed elkaar staak kenden. Nu, het punt is, sindsdien heeft men in Nederland, wat ik daar altijd in bepleit heb, is sectorspecifiek. Je moet niet de fabrikage van snoep op dezelfde leest schoeien als die van militaire technologie of dergelijke. Dus het moet sectorspecifiek zijn. Het moet ook proportioneel zijn. Dus als een Chinees bedrijf Proximus wilt overnemen, dan kunnen er wel alarmbellen afgaan. Maar dan is de vraag, moeten we dat dan 100% verbieden? Of kunnen we zeggen, oké, gegeven het belang, een minderheidsbelang is wel mogelijk, een meerderheidsbelang niet. Dat soort proportionaliteit. Het afschermen van private data voor de leden van de raad van bestuur, wat eigenlijk good governance is, maar niet altijd in de realiteit bestaat. Dit soort proportionele ingrepen. Het was natuurlijk helemaal evident een man overboord toen. State Grid Company, een Chinese gigant, ineens het Vlaamse Eandis wilde overnemen. En toen heeft men eerst een week lang dat laten betijen, want al de gemeenten wilden toen cashen. Ook de gemeente Oostende, waar toen Bart Tomelijn de burgemeester was.
Mm-hmm.
Maar die was toen ook minister van Energie. En er zijn er toch enkele geweest die aan de alarmbel getrokken hebben, waaronder mezelf. En na een week kwam ineens een brief van de staatsveiligheid die aan de minister informeerde. We hebben gevonden dat de State Grid Company uit China een link heeft met de Chinese overheid. En dat had je gewoon kunnen googlen natuurlijk.
Ja, dat had je ook uit de naam kunnen afleiden.
Ja, maar die brief van de staatsveiligheid was wel nodig, opdat de minister toen dat heeft kunnen verhinderen, die overname. En dus, is wat we noemen economisch veiligheidsbeleid. We hebben nu een extreem belangrijke casus, heel recent, in Nederland. Daar is de chipproducent Nexperia. Ja. En ik vind dat natuurlijk een bewijs van hoe het niet hoort te gaan. Ik schreef hier al over in 2017 dat dit eigenlijk moest gebeuren, dit soort screening. Ondertussen zijn er een aantal richtlijnen Europees die dat mogelijk maken. De Nederlanders hebben nog laten toegelaten dat in 2019... WingTech, dus een Chinese multinational, die Nederlandse chipproducent heeft opgekocht.
En zij hebben dat, dus zij zijn daar meerderheidsaandeelhouder van.
En nu blijkt ineens, een ongelooflijk procentueel aandeel van heel veel chips in Europa komen wel degelijk uit Nexperia. Dat moeten we nu eigenlijk zo ontdekken. Terwijl in een economisch veiligheidsbeleid zijn dat zaken die je in kaart brengt. En dan kun je zeggen van, sorry, uw Chinees bedrijf wilt een meerderheidsaandeel in Nexperia. Er zijn te vergrote strategische belangen dat we dat zomaar gaan toelaten. Ja. En nu heeft men een soort noodingreep moeten doen, die niet proper is, die ook juridisch betwistbaar is. Dat men zegt van, ja, er wordt allerlei cruciale kennis doorgesluist door de directie naar China en zo. En dan neem je grote risico's.
Ja, in concreto heeft dit betekend dat in Nederland eigenlijk het Chinese hoofd van Nexperia tot ontslag gedwongen is, omwille van verdenkingen dat hij eigenlijk aan industriële spionage deed. Hè? Dat, zo kan je het wel zeggen.
Maar dat is heel gelijkaardig eigenlijk met onze staatsveiligheid die ineens een brief schrijft.
Ja.
Dat is eigenlijk een soort noodingreep om eigenlijk iets tegen te houden.
Ja.
Terwijl je daar gewoon een goed juridisch kader voor moet ontwerpen. En ik zou zeker zeggen, voor cruciale zaken. Hè? Bijvoorbeeld nu, er dreigt, het is bijna zover... de antibiotica en de vitamine B6 blijkt op dit moment bijna volledig in Chinese handen te komen. Dat het niet
de productie
meer
daarvan.
De productie van die cruciale ingrediënten. Ik heb het in mijn vorig boek al benoemd. Paracetamol wordt al jaren voor 80% de cruciale actieve ingrediënten in India en China geproduceerd. Wel, je moet maar eens een pandemie hebben dat je koortswerende middelen nodig hebt en 80% moet uit India komen. Dat zijn zaken. En in Amerika, hè, we weten allemaal wat we moeten denken van Trump, maar niet dat hij ook wel handelt. Hij zegt, hij roept de farmabazen bij zich en zegt, sorry, er moet voldoende binnen de grenzen van de Verenigde Staten geproduceerd worden.
Ja, dus we hebben trouwens tijdens de coronapandemie kunnen zien wat het betekent om zelf niet genoeg stocks te hebben en vooral geen productie in handen te hebben van zo'n simpele zaken als mondmaskers. Hè. Uiteindelijk zijn we zelfs aangespoord om zelf achter het naaimachine te kruipen om dan niet werkende mondmaskers te maken, maar blijkbaar worden die lessen dan toch maar langzaam of zelfs niet getrokken, want er blijkt alsmaar meer chemische industrie te vertrekken,
ja,
die dus van die basisingrediënten produceren.
En, dan heb je een duur woord, een holistische benadering nodig, dat je zegt van oké, we hebben genoeg mensen nodig die studeren en die de opleidingen volgen voor die beroepen. Maar dat heeft geen zin. Bijvoorbeeld in AI zien we dat ook. Hè. Ik ken professoren die dat heel goed doen in Gent. Die diplomeren hun studenten in de AI op het hoogste niveau. En dan zeggen die studenten, oei, er is hier eigenlijk door regelgeving geen enkel vruchtbaar territorium voor echte ondernemerschap. Dus we gaan naar de Verenigde Staten.
Dus eigenlijk zijn wij op dit moment... met ons kwaliteitsvol onderwijs de mensen aan het klaarstomen zodat ze in Amerika ervan kunnen profiteren,
dat blijkt,
of elders.
Dat blijkt op dit moment het geval te zijn, bijvoorbeeld voor AI. En dus dat betekent, we moeten echt met die kritische bril naar al die regelgeving kijken die uit Europa maar blijft doorstromen. Ik heb het eerder meegemaakt, de etiketten op bepaalde industriële zaken. Ineens gaat Europa zeggen, de dikte van het lijntje van de A moet minstens zoveel millimeter zijn. Terwijl tegelijkertijd Ursula von der Leyen ons heeft beloofd, wij gaan een soort dereguleringspush geven. Nu, het anekdote is, dat heeft men nu even on hold gezet, Europees. Wat zegt dan de Belgische regulator? Ja, maar wij gaan dat wel doen. Europa laat ons nu de vrijheid om het niet te reguleren, de dikte van het lijntje van de letter op het etiket. Maar wij gaan het wel in België wel doen. En dus dan zie je dat het besef van, ja, maar met wat zijn we bezig als die reguleringen finaal als resultaat hebben, dat er geen ondernemerschap is, dat er geen toegevoegde waarde meer creëert, dan krijgen we die plaatjes van... 20 jaar geleden was er nog 35% of meer dan 30% van de toegevoegde waarde gecreëerd in de Europese Unie. En nu gaan we richting de 20%.
Ja.
En als we dat willen veranderen, zullen we niet alleen moeten praten en rapporten publiceren, maar zullen we vooral moeten handelen. En we hebben niet per se een Trump nodig, maar misschien wel een Trump-light op dat vlak.
Ja. Oké, dus even recapituleren, Ivan. We hebben niet alleen een leegloop op industrieel gebied in Europa die een zware impact heeft op onze sociale zekerheid en op onze economie en op onze jobs. Maar er is ook een heel belangrijk veiligheidsaspect dat meespeelt. Strategische voorraden hebben zelf kunnen produceren, is belangrijk.
Bijvoorbeeld ook militair. Hè? Dus je bent een keizer zonder kleren. Als je zegt van wij gaan nu de militaire uitgaven verhogen. Ja, wat wij zien is dat de capaciteit op het terrein niet per se één op één stijgt. Je kunt wel veel extra miljarden produceren, stoppen in defensie. Maar als de industrie in Europa
niet kan volgen
en bijna niet meer aanwezig is, ja, dan creëer je een, ja, middelen die niet per se vertaald worden in echte militaire capaciteit.
Nee, nee, nu in België kan het gelukkig ook gaan naar wegeninfrastructuur of
pensioen van onze militair telt mee in de NAVO-normen voor onze defensieuitgaven.
Wat hen overigens gegund is, maar als je extra militaire capaciteit wil opbouwen, denk ik dat je meer moet doen dan enkel en alleen pensioenen uitkeren. Oké, Ivan, hartelijk bedankt voor uw toelichting. Excuseer. Beste kijkers, beste luisteraars, jullie hartelijk bedankt om bij ons te blijven tot op het einde. Hopelijk steken jullie er iets van op. Like ons, abonneer u op onze kanalen, op Twitter, op YouTube, Spotify, Apple Podcast. We zijn daar overal beschikbaar. En ja, om op een optimistische noot te eindigen, Ivan, komt het nog goed?
Wel, als iedereen eindelijk eens uit zijn praatmodus naar zijn handelmodus overschakelt, dan moet het zeker nog goed komen.
Oké, hartelijk dank en tot een volgende keer.